Goedenavond. Fijn dat jullie zijn gekomen. Dat het mooie weer u niet heeft weerhouden om hier met elkaar te overdenken. Een geweldig, prachtig, mooi gedeelte vanuit het woord van God wat we met elkaar gaan lezen uit de brief van Paulus aan Efeziërs. In een tijd waarin van alles gebeurt in ons land, protesten. Men noemt dat pro-Palestina tegenwoordig. Maar in feite is het anti-Israël, mag ik je wel zeggen, toch? En we weten vanuit Gods woord dat die haat, die afkeer tegen het verbondsvolk van onze God, dat dat toch steeds groter gaat worden. En we leven dus eigenlijk in hele spannende tijden. Maar het is juist dan des te belangrijker dat wij met elkaar weten wat Gods hart bezighoudt, wat zijn plan is, wat zijn raad is, waar hij nu mee bezig is. En daar willen we vanavond met elkaar over nadenken. We gaan lezen uit Efeze hoofdstuk 3. Het hele hoofdstuk, 21 versen, het valt op zich mee. En ik lees dan uit de Telos vertaling naar mijn vaste gewoonte eigenlijk. En we lezen daar, daarom ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u de volken, waar u immers hebt gehoord van het rentmeesterschap van de genade van God, mij voor u gegeven. Dat mij door openbaring de verborgenheid is bekendgemaakt, zoals ik tevoren dat kort geschreven heb. Daardoor kunt u als u dit leest mijn inzicht opmerken in de verborgenheid van Christus, die in andere geslachten de zonen van de mensen niet bekend is gemaakt, zoals zij nu in de geest geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten. Dubbele punt. Dat zij uit de volken mede erfgenamen zijn en mede ingelijfden en mede deelgenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie, waarvan ik een dienaar ben geworden naar de gave van de genade van God, die mij gegeven is naar de werking van zijn kracht. Mij, de allergeringste van alle heiligen, is deze genade gegeven om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus onder de volken te verkondigen. En voor allen in het licht te stellen wat het rentmeesterschap is van de verborgenheid, die van alle eeuwen verborgen was in God, die alle dingen geschapen heeft, opdat nu aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten door de gemeente de veelvoudige wijsheid van God bekendgemaakt wordt, naar het eeuwig voornemen dat hij heeft opgevat in Christus Jezus onze Heer, in wie wij de vrijmoedigheid en het toegang met vertrouwen hebben door het geloof in hem. Daarom vraag ik u niet moedeloos te worden door mijn verdrukkingen voor u, die uw heerlijkheid zijn. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elke familie in hemel en op aarde wordt genoemd. Opdat hij met de rijkdom van zijn heerlijkheid u geeft, door zijn geest met kracht gesterkt te worden naar de innerlijke mens, zodat Christus door het geloof in uw harten woont. Terwijl u in de liefde geworteld en gegrond bent, opdat u ten volle in staat bent te begrijpen met alle heiligen wat de breedte, lengte, hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld wordt tot de hele volheid van God. Hem nu, die in staat is zeer overvloedig te doen boven alles wat wij binnen nog denken, naar de kracht die in ons werkt. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus, tot in alle geslachten van alle eeuwigheid. Amen. Tot zover. Ja, de lezing uit Gods woord. Een geweldige brief, de brief van Paulus aan de Efeziërs, met daarin waarheden die vandaag de dag steeds minder gekend worden. Het gaat in deze brief voornamelijk over Gods raadsbesluiten vanaf de eeuwigheid met betrekking tot de gemeente. De gemeente, dat zijn alle mensen die geloven in de Heer Jezus nadat hij is gekruisigd, opgestaan, naar de hemel is gegaan. God heeft daar een plan mee. En dat plan, die raad van God ten aanzien van dit volk, de gemeente van God, dat heeft hij in zichzelf opgevat vanaf de tijden van de eeuwen. Voor de tijden van de eeuwen. En het gaat hier niet zozeer om onze nood. En dat is heel belangrijk. Het gaat niet zozeer om onze behoefte van gered worden van onze zonde. Wat ook genoemd wordt in deze brief. Maar het gaat vooral over wat het hart van God bezighoudt. En omdat wij vandaag leven in een ik-gerichte maatschappij, worden deze dingen eigenlijk steeds minder in de gemeente gekend en gepredikt. Maar toch is het heel belangrijk dat wij vanavond helder zicht krijgen op die raad van God en wat daar de uitwerking van is, of zou moeten zijn in onze praktische levens. Maar die raad van God heeft ook een doel. Ik zal het even in mijn eigen woorden zeggen. Het is alsof God zegt, ik zal de komende eeuwen laten zien wat de vrucht is van het werk van mijn geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. En wat het voornemen dus is geweest van mijn eigen hart. En u en ik zijn daar onderdeel van. Het gaat dus, nogmaals, en dat is echt heel belangrijk, om wat in God zelf is opgekomen. Zijn eigen raad, zijn vreugde naar het welbehagen van zijn wil, zegt Efeze 1. Om zijn eigen Zoon te verheerlijken in datgene wat hij gedaan heeft op het kruis van Golgotha. Wat daar de gevolgen van zijn. En het doel is dat wij als gelovigen waardig wandelen onze roeping. Daar begint hoofdstuk 4 vers 1 mee. Maar daarvoor, voordat wij de praktijk van het geloofsleven kunnen uitleven, kunnen uitoefenen, daar behoren wij in onze harten, in ons innerlijke mens, die raad van God, zoals Paulus dat noemt in Handelingen 20, de hele raad van God, in ons op te nemen, niet als een soort theorie, maar als een kennis van wie hij is. Want zijn raad, de raad van God, vertelt ons wie hij is, de volheid van God, zijn hele wezen. En hoe meer wij vervuld worden met wie hij is, hoe meer wij ook in de praktijk in onze levens uiting daaraan geven. Dat gaan we vanavond ook zien. Maar goed, ik kom elke week in een andere gemeente bijna om het woord te brengen en tot mijn grote verbazing, verdriet kun je zeggen, komt dit bijna nergens meer echt over. En wat helemaal schrijnend is, is dat in heel veel gemeenten de Joodse invloeden voet aan de grond krijgen. En dat is nou juist net precies in tegenspraak met de hele raad van God. Dat wij weer teruggaan naar een uiterlijke religieuze sfeer van uiterlijke dienst aan God. In een aantal gemeenten, daar heb ik ook mijn spreekbeurten moeten afzeggen, is zelfs de Sabbat en de Joodse feesten allemaal heel belangrijk geworden. Maar als je daar dan wat van zegt met deze dingen die ik vanavond ga noemen, dan lijkt het wel alsof het bij heel veel mensen niet meer binnenkomt. Daarom is het zo belangrijk. Nou, we gaan het hoofdstuk met elkaar even doorlopen. Het begint met daarom. En dat heeft te maken met het voorgaande. En daar wil ik toch kort even iets over zeggen. Want in hoofdstuk 2 vinden we het werk van God in de gelovigen. Hij heeft een raad, hij heeft een plan. Dat vinden we in hoofdstuk 1. Dat hij de gemeente, de gelovigen, heeft gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Hij heeft ons tot zijn zonen gemaakt, geschikt. Heb ik de vorige keer gezegd, in januari weet je nog, toen het nog koud was. Geschikt voor zijn heiligheid, maar ook geschikt voor zijn hart. Dat wij zijn hart kunnen begrijpen. Maar hoofdstuk 2 begint dan in de eerste 10 versen met, hoe heeft God dat dan in de gelovigen bewerkt? Want zij waren immers dood in zonde en schuld. Nou, dat antwoord vindt u in hoofdstuk 2, in vers 4. Maar God, die rijk is aan barmhartigheid, heeft ons, en daar bedoelt Paulus nog de Joodse gelovigen, vanwege zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, toen ook wij, dus ook de Joden, dood waren overtredingen, levend gemaakt met Christus. Hij heeft een werk in ons gedaan. En hij heeft een werk aan ons gedaan. Dat aan ons vind je in Efeze 1. Het werk in ons vind je in hoofdstuk 2. En vanaf vers 11. Wat heeft hij met de gelovigen gedaan? Nou, je hebt mensen die geloven, dat waren oorspronkelijk Israëlieten, Joden. In het boek Handelingen zie je dat het daarmee begint. En enkele proselieten. Maar later kwamen ook vanaf hoofdstuk 10 heidenen tot geloof. En dan zegt hoofdstuk 2 vanaf vers 11 in vers 15. Kijk maar even mee. Hij heeft in zijn vlees de vijandschap, de wet van de geboden, die in inzettingen bestaat, er niet gedaan. Dus alles wat de Joden scheiden van de heidenen, heeft hij teniet gedaan. En dan staat er, opdat hij, en nou komt het, die twee, dat zijn dus de gelovige Jood en de gelovige heiden, die twee, tot één nieuwe mens zou scheppen. Tot één nieuwe mens. Dat betekent, lieve broeders en zusters, dat het onderscheid tussen Joden en heidenen wat God betreft is opgeheven. Zij zijn namelijk niet alleen één lichaam mee ingelijfd, hoofdstuk 3 vers 6, maar ze zijn ook tot één nieuwe mens geschapen. Want God kon geen behagen vinden in de natuurlijke mens. Dat is het evangelie wat Paulus in de Romeinenbrief ons meedeelt. En dat is vandaag voor heel veel christenen heel moeilijk, want er is heel veel sympathie voor het natuurlijke Israël. En deels begrijp ik dat natuurlijk. Maar ook de Jood, hoe orthodox hij ook is, zonder de Heer Jezus is hij even dood in zonde en schuld als de Griek, de heiden, zonder Christus. Maar als hij gelooft, dan is hij met die gelovige heidenen, met ons, tot één nieuwe mens geschapen. En in die nieuwe mens vindt God zijn vreugde. De oude mens heeft hij namelijk in zijn zoon meegekruisigd. En dan zegt vers 18, door hem, door de Heer Jezus, hebben wij beiden, namelijk de gelovige Jood en de gelovige heiden, samen, dat is moeilijk, maar dan staat er, in één geest toegang tot de Vader. Zie je dat? Dus de godsdienst van de Joden, en daarom werd Paulus zo vervolgd, hij zegt ook dat hij een gevangene is van Jezus Christus. De godsdienst van de Joden was terzijde gesteld. En er is iets nieuws gekomen, iets volkomen nieuws. De Jood en de heiden samen in één geest toegang tot de Vader. Als de nieuwe mens. De mens die geschapen is overeenkomstig het model van Christus. Dat is bijzonder. Maar vandaag vind je eigenlijk dat inzicht nog zo weinig. Want men heeft een bijzondere voorliefde voor het natuurlijke Israël. En enerzijds is dat ook waar, omdat, of logisch, omdat wij dat volk lief hebben, omdat zij het verbondsvolk van God zijn. Maar ze zijn niet gezegend omdat ze Israël zijn. Romeinen 2, Romeinen 3, Romeinen 9, niet allen die Israël zijn, zijn Israël. Wie het vatte, die vatte het, zegt hij. Nou, ook is de Jood en de heiden niet alleen een nieuwe mens, niet alleen door één geest toegang tot de Vader, de gemeente, maar het eindigt hoofdstuk 2 met, kijkt u maar even mee, dat er een woonplaats van God is in de geest. De gemeente is een lichaam, de volheid van hem, en de gemeente is een woonplaats van God in de geest. Dat betekent voor u en voor mij, omdat wij zijn lichaam zijn, zijn wij geroepen om zijn karakter te vertegenwoordigen, te etaleren, te uit te leven, het leven van Jezus. En omdat het een huis van God is, de gemeente, zijn wij geroepen om de heiligheid van het huis te handhaven. En het is een huis van gebed. Die twee aspecten vind je in hoofdstuk 2. En dan begint hij met daarom. Daarom, omdat God in de mens gewerkt heeft, aan de mens gewerkt heeft, met de mens gewerkt heeft tot iets volkomen nieuws uit deze wereld, tot een nieuwe mens, een nieuwe schepping. Daarom, zegt Paulus, vermaan ik de gevangenen van Christus. Want deze waarheid kan rekenen op grote vijandschap vanuit de religieuze mens. Hoe consequenter wij de hemelse roeping van de gemeente uitoefenen, uitleven, hoe meer tegenstand we zullen krijgen van hen die Joods getinte elementen, dus uiterlijke godsdienst, willen promoten. Nou, als we even opletten, dan ziet u dat in de Telos-vertaling, ik denk ook in andere vertalingen, dat er dan een haakje begint bij vers 2. Zie je dat? Dus vers 1 zegt, daarom ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u de volken, haakje begint. En het haakje eindigt na vers 21. Dus het hele hoofdstuk vanaf vers 2 is een tussenzin. En dan gaat Paulus verder in hoofdstuk 4. Dus je zou hoofdstuk 3 vers 1 kunnen lezen en dan gelijk door naar hoofdstuk 4 vers 1. Dan krijg je het volgende. Daarom ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u de volken, ik vermaan u dan, de gevangene van de Heer, dat u wandelt, enzovoort. Maar er is nog een gedeelte wat God belangrijk vindt en de Heilige Geest ons graag wil leren. En dat is het gedeelte wat tussen haken staat. En dat is bedoeld om ons te tonen welke weg is God nu gegaan om deze dingen openbaar te maken, bekend te maken. Nou, dat heeft hij gedaan via de apostel Paulus. Hij zegt namelijk in vers 2, waar u immers hebt gehoord van het rentmeesterschap van de genade van God mij voor u gegeven. Zie je dat? Dat mij door openbaring, dus niet uit het Oude Testament, maar door openbaring, de verborgenheid is bekendgemaakt. Zoals ik het ervoor net kort geschreven heb, heb ik het net over gehad, hoofdstuk 2... nieuwe mens. Als Paulus de Joden overtuigde dat Christus de Messias was, de Christus de gezalfde, dan gebruikt hij de geschriften van het Oude Testament. Kun je lezen in het boek Handelingen. Maar zodra hij over de gemeente spreekt, over de dingen die ik net noemde in het kort, dan is daar geen bron in het Oude Testament. Want vers 5 zegt, van hoofdstuk 3 van Efeze, de verborgenheid van Christus die in andere geslachten de zonen van de mensen niet bekend is gemaakt. En daarom, lieve broeders en zusters, is het zo belangrijk dat wij gaan zien, dat u gaat zien, wat de plaats van Paulus is in het Nieuwe Testament. Hij is een apostel die een bijzondere bediening heeft, nog steeds, via het Nieuwe Testament. De 12 apostelen waren getuigen van het leven, het lijden en de opstanding van de Heer Jezus. Maar zodra ze hem zagen naar de hemel gaan, dan staat er een wolk onttrok hem aan hun ogen. Maar Paulus kreeg een inzicht in de hemel, in de heerlijkheid van de Heer Jezus in de hemel. Ik wil met jullie even iets uit Handelingen 9 lezen daarover. Vanaf vers 3. We weten de geschiedenis, maar ik wil het toch maar even met jullie lezen. Terwijl hij echter reisde, gebeurde het dat hij Damascus naderde. Let op, alles wat hier staat heeft te maken met de verborgenheid. Paulus kwam niet tot bekering in Israël. Nee, hij naderde Damascus. Niets van de verborgenheid heeft enig verband met Israël. Het is alles uit God. Het is in zijn eigen hart ontstaan. En plotseling omstraalde hem het licht uit de hemel. Zie je dat? Handelingen 9, vers 3. Een licht uit de hemel. Dat is dus iets nieuws. Het is vanuit de Heer Jezus die verheerlijkt is in de hemel. Alles wat Paulus ontving was uit de hemel, door openbaring. Zijn leven was vanaf dat moment in de hemel. En niet op aarde, waar Israël alle zegen had. Dan staat er, en hij viel op de grond. Er is een einde gekomen aan de religieuze Paulus of Saulus vanaf dat moment. Want de heerlijkheid die hij zag was helderder dan het licht van de zon. Dat zegt hij even verderop in het boek Handeling. Ik meen hoofdstuk 26. En de heerlijkheid die hij daar zag, dat is de heerlijkheid van de gelovigen die hij vervolgde. Want er staat, ik hoorde een stem. En hij hoorde een stem die tot hem zei, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En hij zei, wie bent u, Heer? En hij zei, ik ben Jezus die jij vervolgt. De heerlijkheid in de hemel was deel van de gelovigen die hij vervolgde. Want zij waren het lichaam van de Heer Jezus. Hij vervolgde Christus, de hemelse Heer. Terwijl hij zelf als religieuze Jood geen enkel deel had aan deze heerlijkheid. Dus vanaf het moment dat hij dat zich besefte, viel hij op de grond en kwam er een einde aan de religieuze Saulus. En werd hij Paulus de Kleine, die al zijn levenskracht ontving vanuit een persoon in de hemel. Plus, hij zag hier al dat de mensen die hij vervolgde onderdeel waren van de mensen in de hemel. Dat is de verborgenheid. De verborgenheid van Christus is dat elke gelovige onlosmakelijk verbonden is met de Heer Jezus in de hemel. Wat God betreft zijn wij één met hem gemaakt. Wij zijn leden van zijn lichaam. Niet als een losstaande waarheid, maar als een aansporing om ook zo te leven in dat besef. Daarom zegt hij in Efeze hoofdstuk 3, mij is door openbaring de verborgenheid bekendgemaakt. Door openbaring, het kwam uit de hemel. En de 12 apostelen hadden tot dan toe dat nog niet gezien. Later wel, want vers 5 zegt ook dat het nu door of in de geest geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeet. Zie je dat? Alleen Paulus was geroepen als een dienaar om deze dingen te verkondigen. En dat geldt vandaag nog steeds. Geen enkele andere brief, van welke apostelen ook, leert ons iets over de verborgenheid. Het lichaam van Christus, de gemeente. Dat doet alleen Paulus. Daarom is het zo belangrijk dat wij als christenen de Paulinische leer gaan kennen. De mens is totaal verdorven. God heeft hem op het kruis weggedaan. Alles wat Adam heeft voortgebracht, heeft God onder het oordeel geplaatst op het kruis. Er kwam een nieuwe mens in Christus geschapen, Efeze 2 vers 10, in alle waarheid en gerechtigheid. Die nieuwe mens is Jood en Heide samen verbonden met een hoofd in de hemel. Getrokken uit deze wereld, uit het Jodendom, uit de volken, tot iets nieuws, iets volkomen nieuws. Dat is Paulus' evangelie. Nou, dan staat er in vers 6, wat is dan die verborgenheid? En hier komen we bij een punt waarop ik voortdurend strijd heb het hele jaar door. Vorige week was ik in Haarlem en daar heb ik tot mijn schrik iemand horen zeggen, een paar weken daarvoor, dat wij zijn ingelijfd in Israël. Dat hoor je heel vaak vandaag, hè? Door een foutieve uitleg van Romeinen 11. De boom is dan Israël. Wij als heidenen zijn daar opgeënt. De wortel, dat is dan ook ineens Israël. Dat draagt ons. Wij zijn helemaal verbonden met Israël. Maar dat is niet zo. Er staat in Romeinen 11 dat de takken Israël zijn. De natuurlijke takken. En er zijn een deel van weggebroken. En wij zijn daar tussen geënt, tussen de takken. Dus niet op de takken, maar tussen de takken. En de boom is de zegen in Christus. Wat staat er in vers 6? Hij zegt, ik ben een dienaar geworden van het evangelie. Dat is het volgende. Ik ga het rustig voorlezen. Dat zij uit de volken mede, dus met wie dan? Mede met de gelovige Joden, Efeze 2. Mede erfgenamen zijn en mede ingelijfden en mede deelgenoot. Waarvan? Van de belofte in Christus. Wat is dat voor belofte? Dat is de belofte die God in zijn Zoon gedaan heeft, waarover wij lezen in 2 Timotheüs 1 vers 9. De genade die ons is gegeven in Christus Jezus voor de tijden van de eeuwen. De belofte in zijn Zoon. En de heidenen zijn daar mede deelgenoten van, samen met de gelovige Joden. Ze zijn ook mede erfgenamen met de gelovige Joden. Niet om het aardse rijk van vrede te beërven, maar om alles wat in de hemelen en op de aarde is, Efeze 1 vers 10, mee met Christus te beërven. En mee ingelijfd. In wat? Niet in Israël. Want we zijn samen met de gelovige Joden ingelijfd in de Heer Jezus. In zijn persoon. Hij is in de hemel, wij zijn zijn lichaam. En dan zegt vers 6 op het eind. Door het evangelie, zie je dat? Dus op het moment dat u het evangelie gelooft, bent u mee ingelijfd met de gelovige Joden in het lichaam van de Heer Jezus. U bent een mede deelgenoot van de belofte, het eeuwige leven, in Christus Jezus. U bent ook mede erfgenaam. U zult straks met hem regeren over alles. Alles is van u, 1 Korinthe 3. En dit is alles uit God de Vader, uit zijn eigen hart ontstaan. Dus u bent helemaal niet meer verbonden met welk aardse systeem dan ook. Maar u bent verbonden met de Heer Jezus in de hemel. En dat is naar de vreugde van God de Vader. Maar vandaag lezen mensen het zo. In Efeze 3 vers 6. Veelal. Dat wij met Israël erfgenamen zijn. Met het hele volk Israël. En met het hele volk Israël mee ingelijfd zijn in hun zegen. Maar dat staat er niet. Dat is ook niet overeenkomstig de brief waar we vanavond over nadenken. Maar hopelijk is het helder. Dan zegt hij, het evangelie waarvan ik een dienaar ben geworden, zie je dat? Vers 6 aan het eind. Naar de gave van de genade van God die mij gegeven is. Naar de werking van zijn kracht. Het was een bron, een krachtbron uit de hemel. En Paulus werd persoonlijk uit het volk genomen, uit de Joden genomen. En hij die de gemeente had vervolgd, werd vergeven, gereinigd en op een totaal nieuwe bodem gezet. Ik hoop dat u het, pakt. Niet, hij werd ineens een Jood zoals het bedoeld is. Nee, hij werd een nieuwe schepping. En God heeft in zijn gemeente, in zijn raad, het hele Joodse systeem terzijde gesteld. En heeft daarvoor iets nieuws gegeven. Paulus zegt ook in Colossenzen 2 dat al die zichtbare dingen slechts een schaduw zijn. Maar de werkelijkheid is van Christus. En daarom is het zo belangrijk dat wij weten welke God wij dienen. Wat hij heeft bedacht, wat hij heeft uitgevoerd en aan Paulus heeft toevertrouwd. En wij hebben dat in onze Bijbel, hoewel Paulus deze zaken niet kwijt kon aan de Galaten, hij kon dat niet kwijt aan de Korintiërs. Deze brief is de enige brief waar hij het helemaal zonder reserve meedeelt. Waarom? Omdat de Efeziërs geestelijk geschikt waren om deze dingen te ontvangen. Ze waren getrouw. Ik wil lezen in hoofdstuk 1, vers 15. Ze hadden liefde tot alle heiligen. Zij waren niet zoals de Corinthiërs en de Galaten door allerlei dwaliën besmet. Nee. En dat hoop ik geldt ook voor u. Dat we een hart hebben dat geschikt is, bereid is om deze prachtige dingen te ontvangen. Ja? Mij de allergeringste van alle heiligen, zegt hij dan vervolgens. Ziet u dat? Vers 8. Want dit is ook het gevolg. Als u dit gaat zien, dan gaat u nooit meer iets van uzelf verwachten. Paulus zegt ergens anders, als ik zwak ben, ben ik sterk. Vandaag zijn er nog steeds veel mensen die zichzelf professor noemen, of dominee, of dokter, of weet ik wat allemaal. Maar zodra je de verborgenheid begrijpt, dat jij door Gods genade uit de wereld op de allerhoogste plaats bent gezet, dan en je ziet waar je vandaan komt, hè, Efeze 2, vers 1 tot en met 3, dan ga je toch jezelf in dat licht totaal gering schatten, of niet dan? Tenminste, dat heb ik wel. Hij zegt ook, het is naar de werking van zijn kracht. Het heeft niks te maken met theologie, met kennis, maar het heeft alles te maken met een bereid hart, een voorbereid hart. Mij, de allergeringste van alle heiligen, is deze genade gegeven om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus onder de volken te verkondigen. Onder de volken. Ze waren eerst ver af. Israël dacht, wij zijn het volk van God. En dan zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden, als kun je het koninkrijk van God niet zien. En dan zegt hij, maar ik heb ook nog de hemelse dingen. En dat zijn de dingen waar we vanavond over nadenken. En voor de Joden was dit een aanstoot. Ze hebben hem ook beschuldigd dat hij afval van Mozes predikte, wat niet zo is. En ze hebben hem dood gewenst. Zo iemand behoort niet te blijven leven. Kunt u ook lezen in het boek Handelingen. Want deze waarheid die we nu vanavond overdenken, de waarheid van de verborgenheid van Christus, rekent af met elke menselijke godsdienst, elke zichtbare, uiterlijke invloed die wij willen gebruiken om een soort religieuze atmosfeer te maken. Laten we verder lezen. In vers 9. En vooral in het licht te stellen wat het rentmeesterschap is van de verborgenheid. We moeten deze dingen bewaken en bewaren en uitleven. Het rentmeesterschap van de verborgenheid. Verborgenheid betekent, het was vroeger verborgen, maar het is nu openbaar geworden. Dat iedereen die gelooft, een nieuwe schepping is, een onderdeel is van het lichaam van de Heer Jezus Christus. En wat God betreft volkomen is losgemaakt van alles wat op deze aarde is. En dan zegt hij, de verborgenheid die van eeuwen verborgen was in God. Zie je dat? Dat staat in vers 9. Dus 4000 jaar nadat Adam geschapen is, ik schat het zo'n beetje in dat het zo lang was, werd pas openbaar wat er in God verborgen was. Het is nooit bekendgemaakt aan welke profeet van het Oude Testament dan ook. Het was van alle eeuwen verborgen in God, die alle dingen geschapen heeft. Waarom? Opdat nu aan de overheden en de machten, dat is vers 10, in de hemelse gewesten door de gemeente de veelvoudige wijsheid van God bekendgemaakt wordt. Toen de aarde geschapen werd, toen juichten de morgensterren, de engelen. Maar toen de gemeente in aanzijn werd geroepen door het kruis van de Heer Jezus, een totaal nieuw mensengeslacht. Ja, toen werd de veelvoudige wijsheid van God bekend. Want hoe is het mogelijk dat mensen die dood zijn in zonde en schuld, die hun eigen begeerten volgen, die God vaarwel hebben gezegd, dat die mensen een onderdeel zijn geworden van de Heer Jezus zelf? Dat heeft met Gods veelvoudige wijsheid te maken. Hij heeft de zonde weggedaan. Hij heeft de Heer Jezus verheerlijkt. Hij heeft de duivel, die de macht over de dood had, teniet gedaan. De dood afgeschaft. De geest woont in ons. Allemaal de wijsheid van God. En als de engelen zien op de gemeente, op u en mij, dan zien ze de wijsheid van God. Kunnen we ons moeilijk voorstellen, hè? Maar toch is het zo. Vers 11 zegt, naar het eeuwig voornemen, dat is zo prachtig, wat hij heeft opgevat in Christus Jezus onze Heer. De Vader heeft in zijn Zoon vreugde van eeuwigheid af, maar heeft ook in hem iets opgevat, iets bedacht. Ik geef jou een gezelschap dat helemaal aan jou gelijk is. Zoals Adam, toen hij Eva zag, kon zeggen, dit is been van mijn gebeente, vlees van mijn vlees. Was een hulp die tegenover hem was, die bij hem paste. En zo is het met de gemeente ook. En dat bent u. U bent onderdeel van Gods voornemen van alle eeuwigheden af. Hij heeft u ook voorgekend en voorbestemd om hier deel van uit te maken. Vers 12 zegt, in wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in hem. Het behoort ook een uitwerking in onze levens te hebben. Namelijk, dat we thuis zijn in Gods wereld, in zijn verlangens, in zijn hart, in zijn woord, en dat we vreemd zijn in de wereld van mensen. Maar dat gaat de wet nooit bewerken. De wet zal alleen maar de zondaar aanspreken. U zult niet, u zult niet, u zult. Maar Gods eigen openbaring van zijn hart verandert ons. Ik hoop dat u dat een beetje kent. Dat u eigenlijk, als u deze dingen leest, dat u zich dan thuis voelt. Dit is nou precies waar ik blij van word. Dit is nou precies waar mijn hart naar uitgaat. En als u in de wereld bent, u ziet de dingen van de wereld, dat u dan bij uzelf voelt, ervaart, dit past totaal niet bij wat ik lees over mijn God, onze Vader, en over de Heer Jezus. Het behoort een uitwerking te hebben, broeders en zusters, op onze levens, deze ding. Dat we niet het nemen als een soort theologische, interessante bijbelstudie, maar dat we het gebruiken als een liefdevolle, kennisneming van wie God is, wat hij gedaan heeft, opdat wij ook veranderen, opdat wij ook zo leven als hij dat van ons vraagt. Ik vermaan u dan dat u wandelt waardig de roeping, dat we leven passend bij hoe we geschapen zijn in de Heer Jezus, tot een nieuwe schepping. Dat is zijn verlangen. En daarom bidt Paulus in vers 14, terwijl hij verdrukkingen leidt, vers 13. En nogmaals, als je deze dingen uitleeft, krijg je verdrukking. Ik heb dat al heel vaak meegemaakt. Dan zeg ik bijvoorbeeld van, waarom vieren we eigenlijk kerst? In de kerk. Is dat niet het onderhouden van feesten en van dagen? Dat is precies wat ingaat tegen de verborgenheid, waarin we namelijk zijn losgemaakt van alle aardse elementen. Colossense 2. Gestorven aan de elementen van de wereld. Afgestorven. Waarom onderhoudt u dan dagen, jaren, maanden? Doen wij ook. En dat wordt niet altijd in dank afgenomen, maar toch zeg ik het af en toe. Nou, vers 14. Om deze oorzaak, namelijk dat God Paulus die geweldige bediening heeft gegeven, ook in het Nieuwe Testament, aan ons communiceert hij dat door de Geest nog steeds. Dat God in zichzelf een voornemen heeft opgevat, Ik ga Joden en heidenen die mijn zoon eren in het geloof, die ga ik tot iets nieuws maken. Een lichaam, een nieuwe mens, een woonplaats van God en de Geest. De volheid van Christus. En in hen openbaar ik wie mijn zoon is. Opdat, Galaten 1 vers 15 en 16, de zoon in ons openbaar wordt. Dat we in onze harten gaan begrijpen hoe geweldig deze persoon is, de Heer Jezus Christus. En om deze oorzaak buigen mijn knieën. En dan zegt hij voor de Vader. Hij verlangt ernaar dat de volheid van God gekend wordt in de gemeente met alle heiligen. Nou, dat is vandaag al heel lastig. Want vandaag horen we een aantal zaken die ingaan tegen de verborgenheid. Uiterlijke zaken. Gisteren was ik op de ontmoetingsdag van Israël in de Bijbel. Was het gisteren? Eergisteren. Er staat een gigantisch gebouw naast van Royal Mission. Ken je dat? Royal Mission. Tekenen, wonderen. We moeten alles wat Jezus deed. Matthäus 10. Maar daar bidt Paulus niet voor hier. Hij zegt niet opdat jullie ontvangen de kracht om wonderen of tekenen te doen. Helemaal niet. Laten we dat eens gaan bekijken wat zijn gebed is hier. Want dit is het allerhoogste doel wat God heeft met een gelovige. Hij bidt voor de Vader. Dus dat is heel bijzonder. In 2 Korinthe 12 bidt hij tot de Heer. Maar hier bidt hij de Vader. Naar wie elke familie in de hemel en op aarde wordt genoemd. Er zijn vele soorten families, gelovigen, maar allemaal worden ze genoemd naar de Vader. Opdat hij, let op wat er staat, niet naar de rijkdom van zijn genade, maar naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Dat betekent dat het hier even niet te maken heeft met onze nood, de rijkdom van zijn genade, maar het gaat hier om zijn eigen hart, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Dat is de norm, dat hij ons iets geeft, de Vader, en dat is dat wij gaan verstaan, gaan begrijpen door zijn geest. En dat is bijzonder, want de geest van de Vader, daar wordt niet zo vaak over gesproken in het Nieuwe Testament. Er staat opdat hij naar de rijkdom van zijn heerlijkheid u geeft door zijn geest. Let op wat er staat. Met kracht gesterkt wordt het niet naar de uiterlijke mens. Dat staat er niet. Want de uiterlijke mens is in verval, lezen wij in 2 Korinthe 4. Maar vandaag horen we overal, bijna overal, dat God wil dat het ons goed gaat, dat we floreren, dat we gezond zijn. Natuurlijk, dat is ook het verlangen van Johannes, in 3 Johannes, ik wil dat het u goed gaat, enzovoort. Maar het lichaam, uiterlijk, is niet het doel. Het doel is innerlijk, dat staat er, het innerlijk. Opdat hij u geeft, door zijn geest met kracht gesterkt worden naar de innerlijke mens. Zie je dat? Dat er iets in je hart gebeurt. Dat daar een kracht door de geest van de Vader wordt bewerkt. En de Vader, lieve broeders en zusters, heeft de Zoon lief. En de Vader heeft één doel, dat is de Zoon verheerlijken. En dan staat er, opdat, of zodat, vers 17, Christus, door het geloof, niet door een ervaring, zo belangrijk, want vandaag, ja, ik kom nog wel eens ergens, maar het moet allemaal gevoeld en ervaren worden, beleefd. Liederen met eindeloze herhaling van dezelfde zinnetjes. Maar er staat niet dat Christus door de ervaring in onze harten woont, maar door het geloof. Het geloof is uit het woord. En hoe meer wij bezig zijn met het woord van God, en onze harten richten op de Heer Jezus, hoe meer hij woont in onze harten. Dat staat er. Dat is geestelijke kracht vandaag. Dat er mensen zijn die innerlijk vol zijn, vervuld zijn met liefde voor de Heer Jezus. Als degene door wie God zijn raad heeft uitgevoerd. Dus hier gaat het niet om Christus als onze redder en onze verlosser. Dat is ook belangrijk, natuurlijk, hij heeft vele kanten. Maar hier gaat het vooral over dat de Vader ons wil duidelijk maken door hem, door zijn werk op het kruis, heb ik mijn raad kunnen uitvoeren. Bijzonder toch? De Vader is hierin de bron van alle zegen, de Zoon vervult ons en de Geest versterkt ons. De drie-enige God is aan het werk. En ik hoop dat dat voor u geldt. Opdat wij helemaal tot rust komen in dat wat God aan het doen is. Hij werkt alles naar de raad van zijn wil. Dat wij niet worden heen en weer geslingerd door allerlei wind van leer vandaag, Efeze 4. Dat we niet onrustig worden in deze wereld waarvan alles gebeurt. Maar dat wij weten, God werkt. Waaraan? Aan de gemeente. Hij trekt uit Israël, maar ook uit de Palestijnen, uit de Arabieren, uit de Egyptenaren, uit Iran, uit Irak. Overal vandaan mensen die tot bekering komen en die tot een nieuw, totaal nieuw iets worden geschapen. Dat is wat hij vandaag doet. Een volk voor zijn eigen naam. Dat is de gemeente. En daarom zegt Paulus, ik bid dat de geest van de Vader je zicht geeft op de Heer Jezus als degene door wie hij dit heeft mogelijk gemaakt. Dat Christus door het geloof in je harten woont. Dat hij niet een plekje krijgt in een hoekje ergens. Maar dat hij als zodanig mijn hart vervult. Iemand zegt, het hoogste voorwerp voor God wordt het hoogste voorwerp voor ons. En dat is wat Paulus in zijn brieven altijd communiceert. Voor zover ik nog leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die zich mij heeft overgegeven en mij lief gehad. En dat is wat God de Vader wil. Dat ons leven helemaal ingericht wordt naar dat wat ons hart vult. En dat wat je aandacht geeft, dat groeit, dat weten we allemaal van IKEA. Maar dat geldt ook in het geestelijke leven. Dan gaat de tekst verder in vers 17. Terwijl u in de liefde geworteld en gegrond bent. Broeders en zusters, beseft u welke liefde God ons gegeven heeft. Niet alleen, we waren dood in zonde en we zijn behouden. Nee, hij heeft ons in zijn eigen hart voorbestemd om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn Zoon. Door het evangelie de heerlijkheid van Christus verkrijgen. Hij heeft ons met zijn Zoon verbonden. En wij zijn bestemd om ook straks te zijn in dat huis van de Vader. Dat zijn bijzondere voorrechten. Dus hoe meer de Heer Jezus in je hart woont, als centrale punt van aandacht, hoe meer de liefde hetgeen is waarin wij geworteld en gegrond zijn. De liefde, 1 Johannes 3, ziet welke liefde de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God genoemd worden. En wij zijn het ook. En dan staat erachter, wij zullen hem zien zoals hij is. We zullen hem zien. Kijk, de wereld ziet straks zijn komst in majesteit en macht met alle engelen in de heerlijkheid van zijn Vader. Maar wij zien hem in het huis van de Vader zoals hij is. Vader, ik wil dat zij bij mij zijn. Dat ze mijn heerlijkheid zullen zien. Ik wil dat, Vader, dat ze bij mij zijn. En dan zegt de Vader, voordat het zover is, dat je straks bij hem bent, dat je hem zult zien zoals hij is, voor dat moment mag dat al geestelijk realiteit worden in je hart. De liefde van God de Vader is de onaspeurlijke rijkdom van Christus. En dat is waar wij in geworteld en gegrond zijn. Opdat wij ook met alle heiligen in staat zijn te begrijpen wat de breedte en de lengte en de hoogte en de diepte is. Er staat in vers 18. Nadat er staat, hè, dat wij gegrond en geworteld zijn in de liefde, dan staat er opdat wij met alle heiligen in staat zijn te begrijpen wat de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is. Maar als u dat goed leest, dan ziet u dat de liefde de voorwaarde is voor het begrijpen. Niet de kennis, niet een theologische opleiding, want daarmee ben je niet automatisch geschikt om te begrijpen wat Gods raad is. Dat is de liefde, de genegenheden van onze harten, Christus. De mate van liefde die we hebben voor de Heer Jezus maakt ook ons inzicht. Nou, breedte, het is, God heeft alle mensen op het oog. En uit alle volken roept hij een volk voor zijn naam. De lengte, het is van eeuwigheid af tot in alle eeuwigheid. Beseft u zich dat wel, dat u tot in alle eeuwigheden, tot in eeuwigheid verbonden zult zijn met de Heer Jezus als hoofd en lichaam. Dat u ook tot in alle eeuwigheid in het huis van de Vader zult zijn. De diepte, de Heer Jezus is afgedaald vanuit zijn plaats in de heerlijkheid tot in het graf, tot in de dood. Sterker nog, hij heeft het oordeel geproefd. Hij heeft, ja, dat zegt de schrift, hè, hij heeft het zonde gemaakt. Dat is een diepte. Gods raad heeft dat zo bepaald, dat zijn zoon de volmaakte tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn gerechtigheid van God in hem. En de hoogte, het is tot zijn heerlijkheid, boven alle hemelen verheven. Dit is het evangelie wat Paulus brengt. Hij heeft hetzelfde evangelie als de 12 apostelen, als het gaat om onze behoudenis. Maar hij heeft een extra element toegevoegd opdat Gods woord voleindigd zou zijn. En dat element is de raad van God hem gegeven, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus in het licht te stellen wat God doet vandaag de dag, wat hij van eeuwigheid zich heeft voorgenomen, wat zich zal uitstrekken tot in alle eeuwigheden. En daarvoor is één mens, de Heer Jezus Christus, het middel geweest waarop hij deze raad kon uitvoeren. Opdat u vervuld wordt tot de hele volheid van God. Maar daarvoor staat nog te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat. Dat is een beetje tegenstrijdig, te kennen dat wat de kennis te boven gaat. Maar Paulus probeert woorden te vinden voor de diepte van de liefde van onze Heer. Die ons heeft lief gehad, zichzelf voor ons heeft overgegeven, opdat hij ons zou brengen in die raad van God. Vader, wat u mij heeft gegeven. Johannes 17. Het staat 7 keer in Johannes 17. U hebt ze mij gegeven. Ik heb niemand van hen verloren laten gaan dan de zoon van het verderf. Dat de schrift vervuld wordt. 7 punten van gebed uiteindelijk in dit stukje. Punt 1, dat de geest van de Vader onze innerlijke mens sterkt. 2, dat Christus door het geloof woont in onze harten. 3, dat wij in staat zijn te begrijpen met alle heiligen, de breedte en de lengte, de diepte en de hoogte. 4, dat wij de liefde van Christus zouden kennen. 5, dat wij vervuld worden tot de hele volheid van God. Dat is niet iets utopisch, iets ver weg. Nee, dat is heel nuchter. Dat wij Gods volle openbaring gaan begrijpen in zijn Zoon. Niemand kent de Vader dan de Zoon en aan wie hij hem wil openbaren. 6. Dat God in de gelovigen, lees er maar mee, krachtig werkt, hem nu. Vers 20, die in staat is zeer overvloedig te doen boven alles wat wij bidden of denken. Naar de kracht die in ons werkt. Als u echt deze dingen gaat verstaan, dan gaat u zichzelf het allergeringste van alle heiligen zien. We zijn het niet waard, dat is de genade. En dan vertrouwen wij volkomen op de kracht die in ons werkt. Wij bidden daarvoor. En ook als ik moet spreken ergens, zoals vanavond, dan is dat vanuit zijn kracht en niet vanuit mijn inspanning. Tuurlijk, je moet voorbereiden, maar als God niet werkt in zijn kracht in mij, en dat geldt ook voor u, dan blijven het maar woorden. En het laatste is dat hem de heerlijkheid, cijfers 21, in de gemeente. Dat is ook een verlangen. Nou, veel gemeentes roepen, Jezus staat in het middelpunt. Vaak wordt Heer al niet eens meer erbij gezegd. Maar als je dan in zo'n samenkomst bent, ik zeg het een beetje overdreven, maar dat is toch wel mijn ervaring, dan proef ik in de liederen en dan proef ik in de gebeden weinig over hem. Weinig bewondering, weinig. En dat is niet ter veroordeling, maar dat betekent dat het niet in de harten is. Dat betekent dat het niet, vers 17, is dat Christus woont in de harten van de gelovigen. Want waar het hart vol van is, dan stroomt de mond toch van over, of niet? En als we dan liederen zingen waarvan ik denk, tja, moeten we onze Heer daarmee vermoeien? Dat wij tegen hem gaan zeggen, ik geef u mijn leven en ik geef u mijn hart en ik geef u dit en dat. Ik was laatst ergens, mocht ik spreken over Nehemia, hoofdstuk 10, waar het volk Israël een verbond sluit. Wij zullen u dienen, wij zullen nooit meer met de heidense volken ons vermengen. Nou, en een paar hoofdstukjes verder was het allemaal weer gebeurd met ze. Laten we niet zingen wat wij doen, wat wij kunnen, wat wij gaan voor hem gaan doen. Maar laten we hem danken voor wat hij gedaan heeft. Hem, zij de heerlijkheid, in de gemeente staat er. En in Christus Jezus, tot in alle geslachten van alle eeuwigheid. Amen. Als wij straks rondom het lam staan, dat geslacht is. Letterlijk staat er lammetje. Staan als geslacht. Als wij hem straks de lof en de eer en de dank zullen toezingen. Als we hem straks zullen aanbidden tot een eeuwigheid, waarom dan niet nu al in de gemeente? En dit hoofdstuk leert ons dat er een unieke boodschap is. Een kant van het evangelie dat vandaag de dag steeds minder gezien wordt. Echt zo. Namelijk dat wat God bezighoudt, wat zijn hart vult, dat hij aan Paulus heeft geopenbaard, rechtstreeks vanuit de hemel, dat alles wat op aarde is, van Adam of vanuit het door hemzelf ingestelde jodendom, wat verwoord is tot een systeem van religie, dat alles is vervangen door een persoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. En toch gaan vele gelovigen vandaag terug naar een uiterlijk systeem. Of ze lopen die mensen achterna die uiterlijke kracht prediken. En dat mist uiteindelijk zijn doel. Want in dit hoofdstuk, in deze brief, vinden wij de belangrijkste waarheden van de gift naar de gever. Dat wat hij heeft voorgenomen. En hoofdstuk 4 de volgende keer. Ik weet niet wie dat gaat doen. Maar dan zien we, en dat is ook zo belangrijk, de uitwerking van deze dingen. Wordt vervuld met de geest, hoofdstuk 5. Hoe dan? Nou, doordat Christus in je hart woont. En dan zullen er geestelijke liederen zijn. En zal er liefde zijn tot elkaar. En dan zal er in de gezinnen waarheid zijn. Dat is Gods verlangen. Totdat hij komt. Nou, amen.